heel pijnlijk. Nou, tuurlijk. Het is de grootste mislukking zakelijk uit mijn leven. Ook het feit dat ik niet op tijd heb ingegrepen. Dat ik zo druk was met mezelf. Dat ik de aandacht die Coolcat verdiende niet meer heb kunnen geven.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Ondernemer Roland Kaan is deze keer te gast in Grenzeloos Ondernemen 1-op-1. Onze speciale podcastserie met bekende grenzeloze ondernemers. Roland heeft twee kanten. Hij is een keiharde en super succesvolle internationale ondernemer. En tegelijkertijd een gevoelige man die heilig gelooft in de verbondenheid van mensheid en universele energie. Het faillissement van zijn Coolcat gaat hem dan ook aan het hart. Je hoorde hem net zeggen hoe pijnlijk hij de grootste mislukking uit zijn zakelijke leven vindt. In deze podcast vertelt Roland wat hij vindt van het commentaar op hoe Coolcat onderuit ging en hij neemt ons mee in zijn internationale ondernemersverhaal. Dat gaat van boutique privé aan de Amsterdamse Nieuwe Dijk tot hoe je spijkerbroeken verkoopt aan de Italianen en van America Today tot zakendeals met chopsticks in Korea.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Ik was op de Malediven in januari. Zondag ga ik naar L.A.
Want op de Malediven was je niet voor business, denk ik.
Nee, was met mijn meisje was ik lekker visjes kijken.
En L.A.? Want jij doet veel zaken in Amerika.
In L.A. gaan we eerst met z'n tweeën op vakantie. Ook even naar mijn anti-aging dokter. En wat andere dingetjes. En natuurlijk, ik heb een business, een vastgoedbusiness in Amerika. Dus gaan mijn partner zien. En dan gaat zij terug en dan komen mijn twee zoons. En dan gaan wij 5 dagen lang business doen in Amerika. En, ook dat te overdragen aan mijn kinderen, stapje voor stapje. Hoewel ik wel van plan ben om daar nog wat te blijven doen zelf.
Ja, komen we later nog natuurlijk uitgebreider op terug. Precies. Maar in dat over een jaar dan geef jij de spreekwoordelijke sleutels aan jouw zoons. En die nemen de business over.
Dat is inmiddels al korter, 1 januari.
Ja. Ben jij een echte internationale ondernemer?
Wel geworden.
Hoe dan?
Nou, ik ben begonnen met 1 piepklein winkeltje achter op de Nieuwe Dijk. En toen ben ik op een gegeven moment in België winkels gaan openen. En van het een kwam het ander. We nu winkels in 5 landen. Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje.
En dus ook business
En vastgoed in Nederland, België, Duitsland en Amerika.
Dan kan je wel zeggen dat je een internationaal ondernemer bent.
Absoluut.
Voel je dat ook zo?
Ah, ik voel me ondernemer. En kijk, sowieso hebben we natuurlijk ook, in Azië natuurlijk onze eigen inkoopkantoren. En ik heb natuurlijk, wat ik leuk vind aan zaken doen, internationaal, is dat je zo mooi contact maakt met andere culturen en ander soort denkende mensen. En daar leer je van. Je leert veel meer van mensen die dingen anders doen dan van mensen die hetzelfde doen als jij.
Wat is het belangrijkste wat je eruit hebt gehaald?
En respect voor elkaars manier van denken.
Ben je wel eens op een verkeerde manier daar naar binnen gewalst en helemaal op je bek gegaan?
Ik heb zulke super stomme fouten gemaakt. Ja.
Roland, wat is de grootste misvatting over jou?
Geen idee.
Wat denken mensen over jou en van jou wat gewoon totaal niet waar is?
Nou, veel mensen denken dat ik een harde businessman ben.
Ja.
Maar ik ben eigenlijk.
Weet toch ook?
Nee, ik ben eigenlijk vooral emotioneel en creatief. Maar ik ben wel een street fighter. Ik heb wel geleerd dat als mensen proberen je het kaas van je brood te halen, dat ik je terug moet pakken.
Ook wel dus die harde businessman dan?
Nou ja, ik vind het niet hard. Ik vind mezelf duidelijk.
We zitten hier in Amsterdam-Amstel in een podcaststudio. Het is eigenlijk hemelsbreed niet zo eens heel ver van waar jij bent opgegroeid in Amsterdam Oud-Zuid.
Absoluut.
Je bent dus echt een Amsterdammer.
En mijn kantoor zit hier ook vlakbij.
In Diemen, hè?
Ja, ja. Ik ben een echte Amsterdamse straatschooier.
Opgegroeid in een Joods gezin, ouders gescheiden op jonge leeftijd. Ja. Hoe heeft jou dat gevormd als ondernemer?
Ik denk dat je Joodse achtergrond, het feit dat mensen van jou een andere moraliteit verwachten dan van andere mensen, dat is natuurlijk wel bijzonder. En mijn vader was natuurlijk heel erg gevormd door zijn angst voor het Jodendom. En ik ben sowieso, ik geloof in respect voor iedere vorm van religie. Maar het zijn natuurlijk ook verhalen. Mensen hebben verhalen nodig. Maar ik wat makkelijker van distancieer. Maar je cultuur, je achtergrond, alles wat je meemaakt, je omgeving, helpt je vormen. En mijn vader kwam natuurlijk terug uit die oorlog en was zwaar beschadigd. En in 1950 met mijn moeder getrouwd, in 1952 werd ik geboren. En ja, hij had enorme behoefte om mensen neer te halen, om zichzelf goed te voelen. Dus hij haalde mij al jong neer. Ja, en dat werkte met mij precies averechts. Dus hoe meer hij tegen me aanschopte, hoe sterker ik werd. Dus achteraf ben ik hem daar nog wel dankbaar voor.
Want er zijn ook heel veel mensen die over jou zeggen, je bent zo'n harde zakenman. Je laat bedrijven keihard failliet gaan om van de mensen af te zijn, van de kosten af te zijn en dan een doorstart te maken.
Maar dat is aanwijsbaar bullshit. Dat is gewoon echt niet waar. En ik heb de controle verloren. Je bedrijf wordt op een gegeven moment te groot. Ik ben een hele slechte controleur.
Heb je het dan over Coolcat?
Coolcat, ja, want daar gaat het dan over. Hè? Moet je voorstellen, wij hebben Coolcat neergezet in 1979. Dat was mijn droom. Een formule maken voor jonge lui die niet genoeg geld hadden om bij de dure merken te kopen. Nou, die droom is voor een heel groot stuk gerealiseerd. Ja? Ik heb de laatste vier, vijf jaar van Coolcat, heb ik er 30 miljoen van mijn eigen geld bij gelegd. Ik heb eigenlijk de salaris van de mensen uit mijn eigen zak betaald. Op een gegeven moment heb ik de directie overgedragen na een paar jaar. En die directie kwam ieder jaar met een ander verhaal. En nou, in het begin geloofde de bank er nog in. Ik geloofde erin. Ik werd op een gegeven moment, 2 jaar geleden, kreeg ik een melanoom. Mijn hoofd was vooral bezig met weer beter worden. De directie faalde en het bedrijf ging failliet. De bank trok zijn vingers ervan terug. Het was klaar. Ja? Maar we hadden wel, ik weet niet hoeveel geld verdiend. En verloren. Eerst verdiend en daarna heel veel jaren verloren. Nou, weet je, als ik dan zo'n keiharde businessman was geweest, dan had ik het toch, voordat het al die jaren misging, de stekker eruit getrokken.
Waarom raakt het je zo?
Nou, omdat het fundamenteel onwaar is. Het is gewoon, weet je, als mensen iets vertellen zonder dat ze weten hoe het zit, dat is sowieso ook iets wat best wel van deze westerse cultuur is. Eerst iets roepen zonder enige kennis van zaken. En zonder feiten. Kijk, het goede nieuws is dat de mensen die wel kennis van zaken hebben, mijn huisbankier, de curator, die verwijten mij niets. Integendeel, ze hebben mijn Coolcat en alles weer terugverkocht.
Wat doet al die media-aandacht dan met je? Want je bent superveel het nieuws. Je hoeft je naam maar te googlen en internet ontploft bijna.
Nou ja, kijk, dat biedt voor- en nadelen. De voordelen zijn, vanuit ons investmentbedrijf komen er dan een heleboel leuke mensen op ons af. Die dan denken van ja, het is een handige gast. En dat die pakt mijn zoon en zijn team dan op.
Ja, want uiteindelijk, even voor de record, Coolcat is doorgegaan in een bedrijf wat jouw zoons runnen.
Ja.
En dat is uiteindelijk ook weer onderdeel van Cool Investments, jouw bedrijf.
Ja, het is vanaf 1 januari het bedrijf van mijn zoons.
Ja.
En zij zijn al groot aandeelhouder. En mijn dochter trouwens. Maar mijn dochter is aandeelhoudster, maar geen operator. Mijn zoons hebben de energie om het naar een volgend level te brengen.
Want ben je nog veel tijd kwijt aan het runnen van de bedrijven die in jouw co-investments vallen?
Ik run geen één bedrijf. We hebben op ieder bedrijf directies. Waar ik me nog wel mee bezig hou, is het adviseren van mijn zoons. En ik ben nog wel CEO van het vastgoedbedrijf.
Ik heb gelezen dat jij alle kledingstukken van het nieuwe Coolcat door je handen hebt laten gaan. Dus zo betrokken ben je nog wel.
Nou, kijk, we zijn Coolcat opnieuw opgestart. En met een heel klein teampje. En ja, het is wel mijn kindje. Dus mensen, als je nou alleen al... Zou jij je kind dood laten gaan?
Zeker niet.
Ja, precies. Dus ik ook niet.
Maar dat is wel een beetje haaks, toch? Dat je aan de ene kant zegt van, ik ben er eigenlijk niet mee bezig. Maar aan de andere kant ben je er heel erg mee bezig.
Nee, ik kan tot in details op het gebied van mijn passie, kan ik wel mensen helpen en adviseren. Maar ik run niet meer iets zelf. Ik ben ook niet zo'n hele goede manager. Ik ben veel meer een goede ondernemer. Of goed, is al bewidden. Kijk, uiteindelijk, aan het eind van de rit, worden de prijzen uitgedeeld. Maar wat ik zie dat veel jonge mensen moeite mee hebben, is op het moment dat het even echt moeilijk wordt, om dan te blijven zitten. Weet je, en dan zeg wel, als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Ja. Dus op het moment dat dingen misgaan, hoort ook bij het leven.
En dan moet je doorgaan.
Ja, tuurlijk.
En dat is dan misschien wel.
Daar leer je weer van. En dan in Amerika, als ons was overkomen, wat kijk, de zwartkoekers, de negativisten, wat er in Nederland heel veel van zijn, hè, ja, die gaan dan op je lopen hakken. Ja, maar de in Amerika zegt, hey man, you did something and it went wrong. Good for you, you learned. Ja, yeah, it's a lesson. Ja. Dus het feit dat dingen die je overkomen, dingen die je doet, maak je fouten en je doet dingen goed. En je leert meer van de dingen die je fout doet dan van de dingen die je goed doet. Dus ja, het faillissement van Google, het was een persoonlijke klap voor mij. Had ik niet gewild, maar we hebben te veel fouten gemaakt als organisatie. En de mensen de ruimte gegeven die dat net niet goed genoeg waren.
Recht voor zijn raap, goed op de hoogte en altijd met een glimlach. Dit is Grenzeloos Ondernemen.
Mijn eerste winkeltje geopend in september 1976. Achter op de Nieuwe Dijk. Het winkeltje heette Privé. Nummer 101. Zat naast het café van Tante Leen. Tante Leen en Johnny Jordaan waren twee echte Jordaanese Amsterdamse zangers. Hey Johnny, zing een liedje voor mij. Alleen dat was Tante Leen, hè? En Johnny Jordaan. En dat was dus ja, eigenlijk super B-stand. Nieuwe Dijk 101.
Boutique Privé was dat.
Ja, Boutique Privé, zo heette die.
Wat was dat voor zaak?
Het lettertype van John van der Meijden, van die rubriek Privé van de Telegraaf. Nou, te walgelijk voor woorden. En maar, ja, dat was dan mijn eerste winkel. Maar ja, we hadden draagtassen meegekocht en we hadden bonnetjes. Ik had helemaal geen poen. Ik had precies genoeg geld voor 3 weken handel. En dat, ja, dat was superleuk. En ik kan me herinneren dat de eerste dag ging mijn winkel op. Ik had ervoor 6 jaar bij de Bijenkorf gewerkt. En op zaterdag zijn koopavond op de Nieuwe Dijk. En dus ik was dag en nacht aan het werk. En eindelijk mijn droom, mijn grote droom was die tienerformule wat later Coolcat werd. Maar oké, je moet ergens beginnen. Piepklein winkeltje, genoeg spullen voor 3 weken handel. En dat was mijn voor- en mijn nadeel. En ik kan me herinneren, ik ging open. Ik verkocht de eerste dag ruim 1000 gulden. En ik ging op de vloer liggen van de winkel. En ik dacht, ik heb het helemaal gemaakt.
Kijk,
1000 gulden.
Met het geld cash over je heen.
Dat deed dat niet. Maar gewoon het feit dat ik de eerste dag, hè, echt als een soort rattenvanger van Hamelen. Gewoon, het was echt een onooglijk winkeltje met 2 treden achter op de Nieuwe Dijk. En dat ik zoveel mensen vanuit mijn energie die winkel in had gekregen die wat kochten. Ik geloof daar heel erg in.
Wat heb je gedaan? Heb je staan proppen op straat om mensen naar binnen te krijgen? Want hoe wisten ze van jouw zaakje?
Nou ja, nee, vroeger had je wel soupiers op de Nieuwe Dijk. Die mensen binnenpraten. Dat is al heel lang niet meer. Ja? Maar het was, ja, ik geloof heel erg in energie. Als ik bijvoorbeeld ook in een winkel sta. Als ik in een winkel sta, komen er altijd mensen binnen. Ik ga ook niet te lang bij concurrenten in de winkel staan.
Maar komt dat omdat jij iets uitstraalt?
Ja, mensen stralen allemaal wat uit. Energie, we stralen toch energie. Eigenlijk is een mens miljarden kleine celletjes energie. Meer is het niet.
Maar ze zien jou toch
en
niet
bij hoop water en andere
ellende. Zien ze jou
ellende,
toch niet achter de counter staan? Hoe kunnen ze dat nou zien en voelen?
Dat voelt dus
met. Straal je uit. Nou ja, dat was dus jouw eerste zaak daar op de Nieuwe Dijk. Je zei net, ik wilde dat zo graag doen. Ik wilde zo graag voor mezelf beginnen. Waarom? Waarom wil je zo graag ondernemen?
Nou, ik ging dus op 16-jarige leeftijd. Mijn vader was ondernemer. Mislukt, die ging failliet. Mijn 2 opa's waren ondernemer. Ja, dat was ons met de. Zeg toch wel eens. De vader, de zoon van de chirurg, wordt zelf ook chirurg. Je wordt toch beïnvloed.
Zit in je bloed.
Ook beïnvloed. Zit in je genen. Dus ik was mijn droom. Ik ging op 16-jarige leeftijd ging ik in een winkel werken. En er kwamen mensen binnen van heel de heen der verre. En ja, ik verkocht die mensen dingen en ging met een grote smal de winkel uit. Nou, ik ben een mensenmens. Ik hou van mensen. Hè? Ik gebruik dingen en ik hou van mensen. En ja, dus dat ik voelde onmiddellijk, dat is het. En toen dacht ik, zou het dan niet fantastisch zijn? Mijn vader was 2 jaar voor failliet gegaan. En mijn ouders waren, toen ik in de winkel ging werken, gingen mijn ouders uit elkaar. Dus zou het dan niet fantastisch zijn? Ja, als er en we hadden opeens veel minder geld. Als er een tienerformule zou zijn, voor jonge lui, die op een middelbare school meedraaiden. Zonder dat ze hoeft de competitie te drijven met al die kinderen die allemaal die dure kleding aan hadden.
En dat werd Coolcat. In 1979 ben je dat begonnen, ook op de Nieuwe Dijk.
Ja, Kalverstraat. Eerste Kalverstraat en de tweede Nieuwe Dijk. Maar ik ging achter elkaar 3 winkels open. Veel te optimistisch. Ben ik haast 4 stuk gegaan een paar maanden later.
Jij knalde meteen 3 vestigingen open in Amsterdam. Ging niet helemaal goed, maar uiteindelijk ging het heel erg goed. Ja. Jij bent ook internationaal gaan uitbreiden.
Absoluut.
Hoeveel vestigingen in hoeveel landen had je op een gegeven moment?
140 Coolcat-filialen in 4 landen.
Wat is daar het belangrijkste bij geweest om dat succesvol uit te breiden?
Nou, dat we heel consistent stoere, sexy kleren maakten voor tieners. En daarna ook een afleiding voor kinderen. Heel consistent. En dan zie je dus, als je dat dan overdraagt aan anderen, die gaan daar dan hun eigen sausje overheen gieten. Dus ik denk ook dat een ziel in een bedrijf, echt een ziel, passie in ziel in een bedrijf, is heel essentieel. En ik was natuurlijk de ziel van Coolcat. En toen die ziel dat bedrijf verliet, ben ik niet in staat geweest dat over die ziel goed over te dragen aan anderen, zodat het eigenlijk zieloos werd.
En toen was hoe snel is dat gegaan? Hoe snel was dat zo?
Dat heeft wel een paar jaar geduurd. In 2006 droeg ik het over aan een andere algemeen directeur. Op zich een prima vent, maar manager. Manager betekent in stand houden. Die kon niet echt ondernemen. Dus eind 2007 nam ik het weer terug. En toen was het bedrijf al praktisch. Toen hebben we het in 3 jaar tijd, Jacob Scheffers was mijn CFO en partner, hebben we in 3 jaar tijd hebben wij Coolcat weer heel gezond gemaakt. 2013 was het beste jaar van Coolcat. Een spectaculair jaar.
We gaan er echt met reuze stappen heen. Maar ja. Hoe pijnlijk was dan het faillissement afgelopen jaar?
Heel pijnlijk. Nou, natuurlijk. Het was de grootste mislukking zakelijk uit mijn leven. En ook het feit dat ik niet op tijd heb ingegrepen, dat ik zo druk was met mezelf, dat ik de aandacht die Coolcat verdiende niet meer heb kunnen geven.
Ik wil nog weer een stapje terug gaan, want het was niet alleen maar Coolcat wat je bent gaan doen. Dit is jouw ondernemersverhaal. America Today. Je hebt de trui vandaag aan. De hoodie heb je aan. Het staat je goed.
Dank je wel.
Dat bedrijf, hoe is dat ontstaan en in hoeverre heb jij daar zelf ook aan de wieg gestaan? Want volgens mij is dat door een aantal andere ondernemers opgezet.
Nee, het is opgezet door 2 jongens, Hulshof en Mike Spitz. 3 studenten die een geweldig idee hadden. Ze importeerden Levi's parallel en Timberland's parallel uit Amerika. Openden in de Weesperstraat, ergens in the middle of nowhere.
Ja, is nu helemaal druk, maar inderdaad dat stukje... Ja,
we hebben het pand net heel recent heel mooi verbouwd. Het is super gaaf etalages en ook een eigen klein vintage hoekje erin. En een enorme leuke winkel. Draait nog steeds heel goed op die locatie.
Wat was jouw rol bij dat ontstaan van America Today?
Nul. Zij pikte mijn interieur. Ze probeerde de sfeer neer te zetten van Coolcat. Maar ze hadden zelfs dezelfde rekken. Alleen dan op een hele eigen manier. En met Levi's jeans voor 98,99 gulden. Die overal 129, 139 gulden kost. Mm-hmm. Deze is supergoed. Heel knappe jongens. Dus ja, ik ben natuurlijk een ondernemer in hart en ziel. En ik had dus mega respect voor die gasten. Alleen, ze waren vrij elitair bezig. Het werd dus geen hele grote bedrijf. En ik was heel erg aan het groeien. En zij waren eigenlijk niche-marketer. Ja. Klein stuk hoekje. Maar ze kochten wel enorm veel van die broeken.
Ja, het groeide ze boven het hoofd volgens mij. Ze komt gewoon helemaal niet aan.
Wat gebeurt. Dan hebben ze een bedrijf op een gegeven moment verkocht aan V&D. En FedEx.
Dat was best wel een shocker toen in Fashionland. Dat ze dat deden.
Ze wilden cashen. En zijn allemaal hun eigen pad gaan. Die 2 jongens Hulshof, die zijn nog steeds parallel import aan het doen. En Mike die werd reclamejongen. FedEx ging toen samen met KBB. Hè, dus dat werd FedEx KBB. Dat is toen op een schandalige manier verschacherd aan KKR. Maar in ieder geval, ze zijn toen stukken van dat bedrijf gaan verkopen. En toen hebben wij Amici gekocht. En dat gaf Coolcat toen een enorme boost. Met Coolcat in 1 klap 2 keer zo groot. Tot op zijn top naar 140 winkels. Dat was trouwens een enorme transitie. Dan heb ik het idee van Sister Shops gelanceerd. Dus Coolcat manager in Eindhoven Centrum werd de zuster van de winkel in Woensel. Dat werkte enorm goed. Weet je? Dus dat die hele manier vanuit menselijkheid, met elkaar samenwerken, hebben we toen die transitie gedaan. En ja, toen werd mij ook op dat moment America Today aangeboden. Maar de managing director van America Today, Dat was de ex-inkoopdirecteur van Vroom het Reisplan. Die hadden ze het ook beloofd. Nou ja, dat vond ik van niet zo niet oké. En bovendien, ik had zat werk aan mijn hoofd. Ik dacht, ja, dus toen heb ik dat. Wanneer heb ik me beschaafd teruggetrokken? En toen heeft die man heeft dat gekocht. Maar Jacob Scheffers en ik. Jacob Scheffers was toen mijn tegenstander. Die verkocht mij Amici. Die was toen directeur speciaalzaken bij Vendex KBB. En ze zag hoe die man vanuit loondienst knokte om de verkoop te doen. Echt zo waanzinnig. Toen dacht ik bij mezelf, die man moet ik niet tegen me hebben. Die man moet ik voor me hebben.
Maar uiteindelijk is het wel van jou geworden. Was dat,
zat zeg maar, en toen is hij, 2 jaar later, toen is hij mijn partner geworden.
Zat daar ook wel een beetje wraak of zo bij vanuit Coolcat? Van nou, hebben we je. Dan heb ik eindelijk een American Today. Je hebt het altijd van mij gejat en het idee.
Nee,
en
nu is het van mij. Nee, dat speelt helemaal niet. American Today, ik had gewoon respect voor die jongens. Kijk, uiteindelijk kan je beter goed jatten dan slecht bedenken.
Ja.
Ja, dus nee, kijk, mensen.
Is dat een ondernemersles van meneer Kaan?
Ik weet het niet. Kijk, uiteindelijk geloof ik dat ondernemerschap gaat over personality. Dus je moet wel je eigen sausje eroverheen gieten. Maar je mag best leren van en dingen die andere mensen goed doen, proberen nog beter te doen. Daar is niks mis mee.
Je noemt net al een heleboel namen. Mensen uit de fashionwereld. Wat zijn naast die namen de belangrijke momenten geweest voor jou, waardoor jij zo succesvol hebt kunnen ondernemen en die jouw ondernemersverhaal zo hebben gemaakt zoals het is?
Nou, het is natuurlijk inspiratie van grote andere ondernemers waar je wat van leert. Bijvoorbeeld die Jaap Kronenberg. Was een,
zijn er momenten bij geweest waarvan je dacht, ja, waar je nu achteraf ook weet van dat is goed gegaan, dat is belangrijk geweest?
Ja, nee, kijk, wat ik denk dat ik jong geleerd heb, is dat je niet alles zelf hoeft te weten, maar dat je hulp kan vragen. Want iedere keer als ik dan een podcast doe, ja, dan staan er op social media 20, 30, 40 mensen die mij om hulp vragen. Nou, een enkele keer zoek ik daar wel iemand uit. Is nu weer iemand, een jong iemand die mij om hulp heeft gevraagd. Waarvan ik denk, ja, die heeft nou zo'n bijzondere boodschap. Ik denk, ja, dat vind ik leuk om daar mijn tijd en mijn energie in te stoppen.
Omdat jij dat ook in je eigen verleden hebt meegemaakt.
Mensen dat mensen jou heeft, ja,
die hulp hebben gegeven, waardoor ze een moment creëerden waardoor jij verder kon groeien dan je op dat moment was.
Maar een aantal vrienden van mij, onder andere Franklin Servos uit Curaçao.
Ja, we hebben
zijn achtergrond. Die we allemaal kennen. Ja? En die, zijn vader was bankdirecteur. En Franklin heeft geholpen om een eerste kredietje los te peuten.
Ja, daardoor heb jij boutique privé in 76
ja,
kunnen
precies,
over.
Ja. En Norbert Streep, vader van een vriend van mij. Norbert was een vriend van mij, zijn vader was diamantair. Die heeft samen met de bank hebben mij op het paard gezet.
Moet je dat soort mensen eeuwig dankbaar zijn?
Niet eeuwig. Maar de dank zit er maar in dat je de boodschap doorgeeft. Dus dat alles wat goed, wat jou is overkomen, dat je dat anderen ook gunt. Ik gun sowieso iedereen hetzelfde of meer succes dan wat ik heb bereikt. Maar dan moeten ze er ook wel wat voor doen. Want succes is ook heel hard werken. Hè? Iedere dag opnieuw. Heel erg druk zijn met het leven van je klant. Zorgen dat je klanten dat je iets toevoegt aan hun leven. Want anders heb je geen bestaansrecht.
Is succes dan dus ook een keuze en kan je het afdwingen?
Je moet, ik weet niet of je het kan afdwingen, maar het is wel een keuze. En de passie die je erin stopt, daar ben ik van overtuigd dat het universum je daarbij helpt.
Waar je ook bent op de wereld, grenzeloos ondernemen is er altijd en overal.
Mijn 3 business tips zijn 1. If you can dream it, you can do it. 2. Think global, act local. En 3. Heb respect voor de culturen waar je zaken mee doet.
Laten we met die eerste beginnen. If you can dream it, you can do it. Ja. Dat kan echt bijna op een tegeltje boven een Amerikaanse diner.
De tekst waarom is het zo waar? De tekst is ook van Walt Disney.
Waarom is het zo waar?
Het is zo waar omdat ik geloof dat we allemaal connected zijn. We zijn allemaal bronnen van energie. En de een noemt dat godsdienst, of de ander noemt dat God, de ander noemt dat spiritueel. Ik noem het universum. En ik denk dus dat we, als je een droom hebt, je kunt die droom in het universum plaatsen. En je gaat ook leven naar die droom. En alles wat je doet is geënt om die droom te realiseren. Dan helpt dat universum je om die droom te realiseren. Sommige mensen noemen dat bidden. Andere mensen, je hebt allemaal verschillende belevingswerelden van dat respect voor het universum. En dat samen zijn.
Dus hoe is dat bij jou tot uiting gekomen? Met Coolcat bijvoorbeeld?
Ja, absoluut. Coolcat was mijn grote droom. Een formule maken voor jonge mensen die, te weinig geld hebben. En dat is gelukt. En meer dan gelukt. En het is ook weer misgegaan. Maar het is, uiteindelijk is die droom heel lang, heeft die droom geleefd.
En je wilde het zo graag. Heb je het dan in je hoofd al helemaal uitgedacht, uitgebeeld?
Nou, voor een stukje wel. Ja, kijk, hoe specifieker je je droom in het universum plaatst, hoe beter het universum je kan helpen die droom te realiseren.
In het buitenland, hoe pas je dit toe in het buitenland? Mensen zitten te luisteren, die willen internationaal succesvol ondernemen. If you can dream it, you can do it.
Nou, dat is natuurlijk helemaal makkelijk. Want kijk, hoe groter je een droom hebt, hoe internationaler, hoe meer je dat kan realiseren. Dan komen natuurlijk die tweede tips na. En ik geloof dat je, als wij in Frankrijk ons tent goed willen managen, hebben we Fransen nodig. Als we in Duitsland vastgoed hebben en we werken zonder Duitse makelaars, kansloos. Ja? Dus de mensen die begrijpen de lokale gebruiken, die begrijpen hoe mensen met elkaar omgaan. Ja? Dat is heel formalistisch. Het mag weer zo, want die is zo. Ja? Want dat verstaan we in Holland, die is zo goed. Ja? Met andere woorden, Duitse cultuur is anders dan de Nederlandse cultuur. En je hoort het ook al aan de taal, daarom spreek ik graag talen. Frankrijk zie ook het symbool van Frankrijk, het haantje. Trotse mensen, lawaai maken. Oui, monsieur, je suis français, Pierre. Een andere cultuur.
Hoeveel talen spreek jij?
Ik spreek vloeiend Frans, Engels, Nederlands. Een beetje, redelijk Duits, redelijk Italiaans. Ik spreek heel goed met mijn handen.
Hoe heeft dat je geholpen, die talenkennis in het internationaal zaken doen?
Toen ik in Frankrijk in 1976 in al die groothandeltjes in Parijs spullen kocht, hielp dat natuurlijk enorm dat ik met die Fransen kon lachen in hun eigen taal. En toen ik in Italië zaken ging doen in 1977, sprak niemand goed Engels in die tijd. En ja, het feit dat sommige mensen spraken wel Frans, ben ik overal A, I en O's achter Franse woorden gaan zetten. En binnen een paar maanden sprak ik Italiaans.
Zo makkelijk
de moed hebben om mijn dingen te doen.
Want jouw tweede tip, hè, dat is think global, act local. Dat is dit. Spreek je talen gewoon.
Ja, begrijp. Door een taal begrijp je ook de cultuur. Een taal is de verwezenlijking van de cultuur. Mensen die zeg ook wel eens, de beste manier om een land te leren kennen is een dame uit het land, want dan leer je ook de taal snel. Maar ik geloof daar ook heel erg in.
Veel mensen die te gast zijn geweest in Grenzeloos Ondernemen, deze podcast, zijn ook voor de liefde naar het buitenland gegaan. En dan zit je er meteen heel erg goed in.
Zit je er middenin.
Nog even naar jouw tweede tip. Think global, act local. Leg uit.
Nou, je hebt de ambitie om een internationaal bedrijf te hebben. Maar er gelden andere regels in Frankrijk dan in Italië. Er gelden andere regels in Spanje. Onze winkels in Spanje stuur je anders aan dan onze winkels in Nederland. Dat is gewoon een andere cultuur. Dus die mensen die hebben voor het leven ook een andere. In Spanje heb je een siesta. Ja? De meeste Spanjaarden gaan ook vreemd tussen tijdens de lunch. Ja? Dus de bordeelbusiness in Spanje is echt op zijn top tussen 1 en 3. Wanneer wij mensen in Nederland snel een broodje eten, gaan de Spanjaarden wippen.
Dus ja. Business tip, als je een bordeel in Spanje wil openen, doe dat.
Zorg dat je goede lunchverzetting hebt. Ja. Nee, maar ik pak even een belachelijk voorbeeld. Hè. Want sowieso vind ik dat we heel hypocriet doen over alles, zeker over seks. In Nederland trouwens een stuk minder. Maar dus ik pak het maar als voorbeeld. Mm-hmm. Ja? Dus Spanjaard denkt vanuit de siesta. De winkels gaan ook langer open daarna. Nou, dat is een andere cultuur dan bij ons.
En dan het stukje think global, want dat zit daarvoor. Je moet je dus lokaal gedragen, spreek de taal, weet wat de cultuur...
Global is internationaal.
Ja, precies.
Daarna het weer op een lokale manier vertalen.
Precies, en dat stukje daarvoor dan, think global, hoe doe je dat? Wat is jouw meest praktische tip voor iemand die zit te luisteren? Ja, ik wil ook internationaal uitbreiden.
Dat is hoe kan je die mindset daarbij gebruiken? Dat is de derde tip, door respect te hebben voor de cultuur. Als jij met een Amerikaan zaken doet... Ja, een Amerikaan houdt niet van bullshit. En die zijn vaak heel strak gestructureerd. Hè? Want als je met Amerikaan, ik heb het begin van mijn carrière kocht ik spullen in Amerika. Bijvoorbeeld bij Sail Knitting, een hele grote sweatshirt factory. Nou, dan kwam je daar op het kantoor. Je bent altijd gewoon een programmaatje. moest je hem niet storen. Die man, die verkoper, ging dat afdraaien. Dan kwam dat, en dan kwam dat, en dan kwam dat. Sorry. Ja. Ik ben altijd met mijn handen bezig. Dus ja, als je die man af van zijn apropos bracht, dan gebeurde er niks meer.
En dan wordt er ook geen zaken gedaan.
Er wordt ook geen zaken gedaan, nee. In Italianen, als je daar niet mee kan lunchen en ze vertrouwen je niet, verkopen ze geen spijkerbroek. Maar als je lol met ze schopt en je probeert hun taal te begrijpen en mensen zaken doen, is toch vertrouwen? Sowieso is de hele wereld draait op vertrouwen. Als twee internationale staatshoofden lol met elkaar kunnen maken en elkaar kunnen vertrouwen, gebeurt er iets moois. Als elkaar wantrouwen, gebeurt er iets
moois. Dan lukt het wel. Ja.
Ja, tuurlijk. Als je elkaar aardig vindt, is het toch veel leuker om met elkaar om te gaan en elkaar niet aardig vinden.
Ik denk dat heel veel mensen dit weten, begrijpen en het ook willen doen. Heb je voorbeelden van hoe het bij jou helemaal fout is gegaan, waar we van kunnen leren?
Oh ja, ik heb heel lang geleden, produceerde ik in Korea. En in Korea is er een enorme strakke cultuur van leeftijd. En weet je, iemand is je senior, zit 10 of 15 jaar ouder. Nou, ik zat daar dus, was 1983 of 84. En ik was toen 32. Dus er komt een baas van een hele grote fabriek. Die man was in de 50. En die komt dus bij me en... Het is trouwens een belachelijk verhaal. Ja?
Kom maar door.
Die daagt mij uit om met chopsticks... Can you eat with chopsticks? Ja. Dus we kregen zo'n bakje met pinda's. Can you take a peanut out with chopsticks? Dus hij pakt met zijn chopsticks pakt hij een pinda.
Zonder te
stopt
kijken.
Hem in zijn mond. Ja, zonder te kijken. Ik doe dat ook. Ik had natuurlijk wat hij niet wist, is dat ik een Indonesische-Chinese vrouw had... Dat ik al met chopsticks at. Ik kende dat vanaf mijn 21ste. Dus dat ik al enige ervaring had met chopsticks. Heel veel dus. Hè? Dus ik pak ook een pinda. Dus hij twee pinda's. En nou, dat lukt meteen. Ik pak ook twee pinda's. Lukt ook meteen. En hij weer twee pinda's. Ik weer twee pinda's. Zei, shall we try three pinda's? Dus hij probeert, dat lukt niet. Ik weet niet hoe het gebeurde, want er was drie pinda's aan elkaar vast en dan met twee chopsticks is best wel moeilijk. Bij mij ging het in poging 1. Nou, hij was beledigd. De relatie was verpest.
Geen zaken meer kunnen
nee,
doen.
Ik had zijn mensen eer aangetast. Ik had hem moeten laten winnen.
Had je het kunnen weten?
Ja, want hij was mijn senior. Ik had gewoon beleefd moeten zijn. Zo kijkt er iemand Japanners. Hè? De mensen die het diepste buigen zijn het minst belangrijk. De leider van een groep, die buigt maar heel weinig. En de rest buigt. En hoe minder je bent, hoe dieper je buigt. Ja. Dus ja, dat is even begrijpen.
Je hebt nu een heel mooi voorbeeld gegeven uit Amerika, waar die meneer zijn ding aan het doen was. Je moest hem niet storen. Dit voorbeeld uit Azië. Europa. Is het daar ook wel eens falikant misgegaan in jouw business hier? Want je hebt veel business gedaan in Europa.
Nou, ik heb enorme fouten gemaakt in Frankrijk.
Zoals?
Het Fransen zijn hele trotse mensen.
De haantjes.
De haantjes, ja. Als je hun niet haantje de voorste laat zijn, kansloos. Dat zie je nu toch ook met dat enorme drama tussen KLM en Air France. Ja? Wij begrijpen dat helemaal niet. Dan kan zo'n minister wel heel slim wat aandelen kopen. De Fransen hebben daar keihard scheid aan. Ze winnen de wedstrijd altijd, want ze zijn groter en machtiger.
Ja.
Dus als je dat niet begrijpt, kan je het nooit van ze winnen.
Lijkt wel ook wel een beetje op bijvoorbeeld uit Korea.
En winnen gaat niet eens om succes hebben. Want het kan best zijn dat zij de wedstrijd winnen en uiteindelijk de competitie verliezen. Ja? Zeggen wel eens operatie geluk, patiënt overleden. Dus dat niet begrijpen van die Nederlandse politiek, hoe die Franse cultuur werkt. Kijk zoiets belachelijks. In een wereld waar wij het hebben over groen. Ja? We hebben een groene Europese samenleving met Timmermans. Dat we nog steeds een soort carnaval hebben, dat het hele Europese circus verhuist van Brussel naar Straatsburg.
En
waarom?
Terug, elke keer.
Omdat die Fransen dan meedoen. Het is natuurlijk van een geldverspilling, van een energieverspilling, van een bizarheid, van een domheid. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat we elkaar niet goed begrijpen. Maar het wordt wel in stand gehouden. Ondertussen zijn ze zo schijnheilig als de pest over dat wij, de burger, moet zich dan aan allerlei groene regeltjes gaan houden. Maar ze houden zich nergens aan.
Hij is al langsgekomen, maar we gaan toch nog even naar jouw derde internationale business tip. Respecteer en verdiep je in de cultuur van het land waarmee je zaken doet. Nou, je geeft al een aantal voorbeelden van hoe dat goed gaat en misgaat. Hoe kan je je nou goed voorbereiden? Hoe doe je dat?
Nou, om te beginnen de taal leren. En vervolgens je verdiepen in de gebruiken, in de praktijken.
Maar hoe doe je dat dan? Want dan moet je dus
kijk alleen maar hoe mensen met elkaar omgaan. Kijk hoe mensen eten.
Ga dus even kijken voordat je een gesprek...
Nederlanders vinden eten niet belangrijk. Nederlanders...
Broodje kaas.
Ja, hoewel we wel tegenwoordig hele goede chefs hebben, een hele goede restaurant. Maar even de lunch, een broodje kaas, ja. Nou ja, je gaat niet met Franse zakenman, ga je niet... Lunch met een broodje kaas.
Maar moet je dan
in België ook niet.
Moet je dan bijvoorbeeld naar Frankrijk gaan en niet meteen gaan praten met de mensen met wie je zaken wil doen, maar misschien daar een weekje gaan zitten, 2 weken, 3 weken en voelen hoe dat land is?
Absoluut. Je verdiepen. Maar dus eigenlijk ook vrienden maken met Fransen en proberen Fransen te begrijpen, hun cultuur te begrijpen.
Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, ik ben natuurlijk half Fransman. Mijn vader is Fransman.
Maar ben je ook wel eens in een ander land gewoon gaan kijken? Want jij komt me ook rusteloos genoeg over om dat niet te trekken. En dan toch een zakendiner erin te fietsen.
Jawel, nee, ik ben een heel nieuwsgierig mens. En als het over lekker eten gaat, kan ik heel lang zitten. En ik ben natuurlijk nieuwsgierig. En nieuwsgierigheid helpt natuurlijk ook mensen begrijpen, culturen begrijpen. Ik verzamel ook kunst over de hele wereld. Overal waar ik in Azië reis, neem ik mooie dingen mee.
Heeft dat wel eens deuren voor je geopend, zakelijk? Dat je kon zeggen, ik heb een werk van die en die in
nou,
huis?
Nou, ik wil niet zeggen. Maar het feit dat je samen, bijvoorbeeld ik verzamel theepotten. Nou, ik heb bijvoorbeeld een hele mooie theepotten gekocht in het Theepottenmuseum in Shanghai. Wat een charity institution is. Nou, als je andere Chinezen ook theepotten verzamelt, dan heb je gezamenlijk interesse. Gezamenlijke interesses maakt dat je makkelijker met mensen kan communiceren.
Ben jij ook een grenzeloze ondernemer en wil je weten wat er speelt? Abonneer je op de podcast, check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.
De grootste fouten die ik als ondernemer maak, is verkeerde mensen op de verkeerde plaats. En dan zijn die mensen niet per se verkeerd. Eigenlijk de mensen die bepaalde taken net niet aankunnen, die dan te veel verantwoordelijkheid geven. En daardoor belanden die mensen, maar jezelf ook in de ellende. Dus mensen helpen bouwen, mensen helpen groeien, mensen vanuit energie aantrekken en dan dingen leren, is vaak veel beter. De mensen die al veel weten en kunnen, en dan denken vanuit die wetenschap en kennis hunzelf en jou op het verkeerde pad helpen.
En ondanks dat zij dan uiteindelijk misschien de fouten maken, is het jouw fout omdat je de verkeerde mens op de verkeerde plek hebt gezet op het verkeerde moment?
Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk.
Wat heb je daarvan geleerd?
Nou, kijk, bijvoorbeeld nu zitten we natuurlijk in een heel nieuw tijdperk. Het tijdperk van social media en internet.
Podcast.
Podcast. Dat is natuurlijk een tijdperk waar ik natuurlijk niet zo... Een podcast is al superleuk hoor. Het is een tijdperk waar ik natuurlijk niet zo meer in thuis hoor. Dus nu heb ik dus ook geleerd het aan mijn zoons over te laten om die volgende generatie van mensen binnen te halen.
Want de visie die jij had in de jaren 80 en daarvoor met het neerzetten van Cool Cat, wat heel erg goed in die tijdsgeest passen, het was een hit, dat kan je nu niet herhalen. Ook niet met het concept wat je hebt met Friends. Dat laat je over aan de volgende generatie.
Ik moet me helemaal niet met Friends. Het is wel een waanzinnig platform geworden van allemaal influencers. Een van de grootste platformen geworden. Maar hebben we nog maar een heel klein stukje aandelen in. De jonge mensen die dat doen, die hebben dat bedrijf gegund. En het is een kwestie van het leven, elkaar wat gunnen. En, als je een ander gunt wat je zelf wil, dan kom je heel eind.
En dus ook shinen op het moment, uitblinken op het moment dat goed is voor jou. Ja, en dat was voor jou en persoonlijk
nu,
in de jaren.
En nu zorgen dat de jonge mensen de ruimte krijgen om die volgende stappen te zetten.
Wat is de belangrijkste les die je daar uithaalt? Kan je die eens kort samenvatten?
Ik geloof dat wij met z'n allen op dit planeetje zijn om iets te leren. Iedere dag opnieuw. En dat alles wat draait uiteindelijk om mensen en om energie. Dat die mensen worden afgeleid door allerlei negatieve en minder positieve zaken. Dus het gaat erom om positief te blijven en te zorgen dat je wat leert van alles wat er gebeurt, goed en niet goed. En de volgende stap maakt.
Waar ligt de toekomst van jouw bedrijf? Wat binnenkort niet meer van jou is. Cool Investments.
Die ligt in handen van de tweeling Joshua en Jonathan Kahn. En de goede mensen eromheen.
Jouw tweelingzoons.
Ja.
Wanneer ga je het echt overdragen?
Nou, we zijn al heel veel aan het overdragen. En dat gaat soms goed en soms wat minder goed. Weet je, we botsen ook wel eens. Weet je, dat we... Dat ik net even anders naar dingen kijk. En ik ben natuurlijk heel heftig. Hè? Dus mijn zoons hebben het dan wel eens even moeilijk. Dan denk ik, ja pap, doe even normaal. En dat is normaal, doe voor mij heel. Ik vind normaal ongeveer het meest banale woord wat er bestaat. Ik hou niet van normaal, ik hou van bijzonder. Maar
met wie botst het meest?
Nou, kijk, Joshua lijkt het meest op mij. Kijk, Jonathan is een visionair, is een investmentbanker, een goede opleiding. Die is zowel heel hard werken, heel goed opgeleid en heel rustig. Kan heel goed met mensen omgaan. Joshua lijkt meer op mij, is wat heftiger, creatiever. Maar Joshua heeft wel wat meer structuur. Hoewel ik best ook heel gestructureerd kan denken. Ook heel gestructureerd dingen heb opgezet. Wat ik denk dat zij ook beter kunnen dan ik, is mensen begeleiden en controleren. Ik kan heel slecht mensen controleren. En daardoor ben ik ook heel vaak in de fout gaan. Dus als dingen dat te groot worden en je geeft te veel uit handen, je hebt het niet goed gecontroleerd. Ja, dan in life you never get what you expect, but what you inspect.
Word je dan boos?
Ik ben een hele slechte inspector.
Word je dan boos?
Soms wel.
Omdat je emotie niet kan controleren?
Nee, ik ben dus mijn eigen frustratie. En die boosheid komt voort uit frustratie. En voor het laatst zei John dat Joshua tegen mij, maar anders een pap. Is niet een stuk van de boosheid die je nu hebt, komt omdat je nog steeds niet goed kan verkroppen hoe het mis is gegaan met Coolcat. Dus we zijn weer opnieuw begonnen.
Goeie vraag. Klein.
Ja, een hele goede vraag.
Wat zei je toen?
Ja, dus ik moet even goed over nadenken. Maar je moet natuurlijk ook allemaal je eigen frustraties uiten. Ik ben ook maar een mens.
Geef eens als je wil antwoord op die vraag.
Het heeft natuurlijk heel veel pijn gedaan. Maar er zijn meer fouten die ik gemaakt heb, hebben pijn gedaan. En het afgezien dat ze me heel veel tijd, geld en energie hebben gekost, ook mensen bij betrokken die ik een beter lot had gegund. Aan de andere kant biedt het die mensen ook weer nieuwe kansen. Naast iedereen is weer goed terechtgekomen.
We zijn nu dit gesprek aan tijd aan het voeren. Als ik naar jou luister, naar jou kijk, krijg ik heel erg het gevoel dat er twee kanten zijn aan Roland Kaan. Er is uiteindelijk wel een harde...
Echte tweeling, hè?
En wel een Gemini, een harde businessman. En er is het de gevoelige Roland die je benadrukt. In hoeverre speel jij een rol dat je zo rustig bent en relaxed bent?
Kijk, ik denk dat we op deze planeet zijn en allerlei rollen spelen. Je speelt de rol van vader, je speelt de rol van ondernemer, je speelt de rol van mentor. Dus natuurlijk zijn het allemaal rollen. Maar het zijn niet... Het zijn niet neprollen. Het zijn echte rollen. Het zijn echte levensrollen. Ik ben geen acteur. Ik ben een levenskunstenaar. Zo zeg ik mezelf. Ik ben een creator. Ik creëer dingen. En soms gaat het goed en soms gaat het niet goed. Maar gelukkig gaat het veel vaker goed en niet goed. Dus nee, ik speel geen neprol. Maar het zijn wel allemaal verschillende dingen die je doet in het leven.
Want ik vroeg je aan het begin van het gesprek... Of je de mensen kwalijk neemt die jou verwijten of zeggen dat jij zo'n harde, keiharde, bikkelharde zakenman bent. Dat raakt je wel. Is het dan niet ook gewoon waar?
Ja. Kijk, waarheid is heel relatief. Wat voor de een waar is, is voor de ander niet waar. Mijn waarheid is niet dat ik hard ben, maar dat ik duidelijk ben. Niet altijd duidelijk genoeg. Er zijn mensen die mij goed kennen, die zullen zeggen, het gaat helemaal nergens over. En ja, je zou het andere mensen moeten vragen. Het is een vraag die moeilijk zelf kan beantwoorden. Ik denk dat ik niet hard ben. Was ik maar wat harder geweest.
Was je maar wat harder geweest?
Ja.
Internationaal ook?
Ja, het is een jungle out there.
Had je imperium dan veel groter kunnen zijn?
Tuurlijk. Veel groter.
Waar had je nog groter willen zijn? Welk land? Welk deel van de wereld?
Ja, zo werkt het niet. Het is niet waar je wat. Kijk, je wilt allerlei dingen. En sommige dingen gaan goed en niet gaan niet goed. Als je bijvoorbeeld je niet houdt aan die tips die ik net gegeven heb. Bijvoorbeeld niet goed rekening houdt met cultuur. Dan wordt het een heel stuk moeilijker. Maar ik ben op zich een heel tevreden mens. Maar niet nooit voldaan.
Cool Investments, het bedrijf. Ik vroeg je net, waar gaat dat naartoe? Mijn opsomming van wat daar... onderdeel van uitmaakt. De merken Today, MS Mode, SAF, V&D Digitaal, het gedeelte, Friends, To Be Dressed en je zit ook nog voor een deel in de Bijenkorf. Blijft dat?
Ik zit niet erbij.
In het pand?
Nee, het pand is... We hadden een investering gedaan in een groot conglomeraat. En daar wordt dan al iedere keer weer geroepen, jij bent mede-eigenaar van de Bijenkorf. Nee, we hadden een percentage in een grote vastgoedportefeuille waar onder andere het pand van de Bijenkorf in de Dam zat.
That's
dat is het verhaal. Ja.
Dan die,
dus wij waren gewoon investeerder in vastgoed. En zij had, en dat bedrijf wat waar wij dus in investeerden, had dus die portefeuille gekocht.
Want je hebt ook investeringen in vastgoed in de Verenigde Staten, aan de Westkust, in Los Angeles. Je bent daar ook vaak. Hoe gaat dat verder groeien? Jij gaat zelf steeds iets verder uit de business, maar die business blijft groeien.
Dat hoop ik wel. Kijk, je hebt natuurlijk altijd in het leven momenten dat je moet kopen en moet verkopen. Hè? En er gaat nooit een belletje bovenaan de berg als de trein op het hoogste punt is. En dat gaat ook geen belletje als het op het laagste punt is. Dus je volgt voor een stukje intuïtie en voor een stukje... Nou is die markt in Amerika is veel volatieler. Dingen gaan enorm snel omhoog en enorm snel omlaag. Het is een veel dynamischere markt dan bij ons. Maar vanuit die dynamiek moeten we dus met elkaar bepalen... wat gaan we kopen, wat gaan we verkopen. En ik blijf... Kijk, Joshua loopt zich nu helemaal warm om die vastgoedpoot te gaan runnen. Maar die mist nog wat ervaring. Ik help hem daarbij. En dus ik blijf eigenlijk het nauwst betrokken bij onze vastgoedinvestment.
En waar brengt het jou dan over 5 jaar? Ben je dan een mooi theepot aan het uitzoeken met een goede wierookbrander ernaast?
En, dat doe ik nu ook al.
Aan het bezinnen?
Ja, het feit dat je een heleboel verschillende dingen naast elkaar doet, dat is voor een creator heel belangrijk. Dat je iedere keer weer inspiratie meekrijgt. Heel veel verschillende mensen connect. Dus het is niets... Mijn droom is dat over 5 jaar... mijn 2 zoons bedrijf nog veel succesvoller... plezieriger en toekomstgericht hebben gemaakt. En dat ik daarbij als consigliere een beetje mag helpen.
Dus je gaat niet thuis achter de geranium zitten?
Sowieso... geloof ik niet in stoppen. Ik geloof alleen dat je rol wordt anders. Ik ben niet langer eindverantwoordelijk.
En ga je ook niet stiekem nog in één keer toch wat fysieke winkels openen van de V&D en van Coolcat?
Ja, ik niet. Kan je... Misschien de volgende generatie.
Maar kan je het zelf loslaten?
Ik hoef het niet los te laten. Alleen, in plaats van dat ik de laatste C heb, hebben mijn kinderen de laatste C vanaf 1 januari. Maar nu doen we al heel veel samen. Weet je, in wezen gebeurt er niet veel meer. Het laatste wat ik heb gedaan, wat de kinderen niet wilden, was dat ik MS-mode opnieuw heb beetgepakt. Zij wilden daarmee stoppen en ik heb het. Niemand wilde het kopen. Ik heb het naar me toe gekocht, heel veel van mijn eigen centjes hier gestopt en daar was het helemaal niet mee eens. Uiteindelijk gaat het goed komen, daar ben ik van overtuigd. Maar het is een hele moeilijke weg. Het is heel hard werken en heel weinig verdienen. Nou, dat. Hadden zij zijn een slimmere manier om geld te verdienen. Ja. Maar ik ben niet gedreven door geld.
Ben je gelukkig?
Ja, heel erg gelukkig.
Ook over 5 jaar?
Ja, ik denk het wel. Ja. Geluk is een state of mind.
Roland, tot slot. Hoeveel van je succes heb je te danken aan keihard werken? Je intelligentie en je doorzettingsvermogen? En hoeveel aan gewoon echte, pure Amsterdamse mazzel?
Weet je, we weten niet hoe dingen zitten. Wat maakt nou dat de een geboren wordt met talent voor dit en de ander geboren wordt voor talent voor dat? Ik denk dat de kunst is je talent zelf te herkennen en dat te ontwikkelen. En dat ontwikkelen is een mixture van heel hard werken, bereid zijn fouten te maken, die fouten ook toe te geven en te leren van alles wat er goed en niet goed gaat. Ja. Dus je kan het niet op een weegschaal leggen. Het is een totaal van factoren die samen met elkaar een rol spelen. Ja, en daar hoort mazzel bij. Ja, mazzel is dan toch ook weer iets wat je zelf afdwingt?
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Dat was hem. Roland is er weer vandoor. Samen met zijn dochter en zoons is hij druk met de toekomst van zijn bedrijf. De volgende keer hoor je meer internationale ondernemersverhalen in Grenzeloos Ondernemen. 1-op-1 met bekende ondernemers en face-to-face met grenzeloze ondernemers over de hele wereld. Je kan alle podcasts van Grenzeloos Ondernemen terugluisteren in je favoriete podcastplayer. We hebben onder andere internationale ondernemersverhalen uit China, Colombia, Amerika en nog veel meer. Abonneer je gratis op Grenzeloos Ondernemen in je eigen podcast-app. En je maakt ons heel erg blij met een goede score in Apple Podcasts.
Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.